Vanmorgen gaat de schriftlezing, komt hij vanuit Colossenzen 2, vers 1 tot 10. En er wordt gelezen vanaf de concordante vertaling. Colossenzen 2, vers 1 tot 10. En daar staat: want ik wil dat jullie weten hoe zwaar de strijd is die ik voor jullie heb en voor hen in Laodicea en voor degene die mijn aangezicht in het vlees niet gezien hebben, opdat hun harten aangesproken worden, in liefde verenigd, tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid van het inzicht tot erkenning van het geheimenis van de God en Vader van Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn. Dit zeg ik nu, opdat niemand jullie misleidt met overredende woorden. Want ook al ben ik in het vlees afwezig, in de geest echter ben ik bij jullie, mij verheugend, jullie orde ziende en de vastheid van jullie geloof in Christus. Zoals jullie dan Christus Jezus, de Heer, aangenomen hebben, wandelt in hem, geworteld en opgebouwd wordend in hem, en bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie werd onderwezen, erin overvloeiend in dank. Zie toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding, in overeenstemming met de overlevering van de mensen, in overeenstemming met de grondregels van de wereld en het niet in overeenstemming met Christus. Want in hem woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. En jullie zijn compleet gemaakt in hem, die het hoofd is van iedere soevereiniteit en volmacht. Tot zover.
Ja, als dat zo voorgelezen wordt, zo'n stukje, dan is dat soms eventjes wam. Er komt zo ineens zoveel naar je toe. En Paulus die beperkt zich niet tot eenvoudige woordjes. Maar als je zo'n zin hoort zoals, dat staat dan niet in dit gedeelte, maar daarboven. En zo spreekt hij meer. Dan spreekt hij met een soort van superlatieve over Christus. En dat is wel heel mooi, hè. Dan zegt hij bijvoorbeeld in vers 27... van hoofdstuk 1, wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natie. Nou, dan stapelt dat, hè? De rijkdom van de heerlijkheid van het geheimenis. Maar is er bijvoorbeeld één probleem, als je niet weet wat het geheimenis is, dan ontgaat je die rijkdom en die heerlijkheid ook. En dat gebeurt ons wel eens, hè? We weten soms niet precies wat Paulus bedoelt, omdat hij in eerdere brieven, bijvoorbeeld de Efezebrief, heeft hij zeer uitgebreid gesproken over het geheimenis. En dat is echt het geheimenis waar hij in die andere brieven hier, met name in de Colossensebrief ook, over verder gaat. Hè? Dus ja, het is eigenlijk best goed om te weten wat dat geheimenis is. Maar ja, om dat nu allemaal uit te gaan leggen, dan komen we aan dit gedeelte weer niet toe. Dus ik moest een keuze maken en we gaan maar door met dit gedeelte. Ik kan heel kort zeggen dat het geheimenis waar Paulus over spreekt in de Efezebrief, dat staat in 3 vers 3 en in hoofdstuk 3 vers 6. En heel kort gezegd, en misschien schiet het dan weer te binnen, dat is het geheimenis dat de natiën, he, dus het is niet meer afhankelijk van Israël die een zegen door zou geven, maar God is rechtstreeks ook naar ons toegekomen, de natiën, en hij heeft ons gezamenlijk lotgenieters gemaakt. En hij heeft ons een gezamenlijk lichaam gemaakt, he, onze relatie met Christus. Hij heeft ons ook gezamenlijk deelhebbers gemaakt van de belofte. Nou, dat is het geheimnis en daar gaat de hele Efezebrief over op een klein stukje na. En daar komt hij hierop terug. Dus nu weet u een beetje waar hij over spreekt, als hij het heeft over het geheimenis. En ik heb de predikatie van vandaag op een PowerPoint staan, dat doe ik meestal niet. Ik heb al een beetje, ik denk altijd, ja, ik weet niet wat ik zo goed met een PowerPoint moet doen. Ik heb altijd het idee dat ik dan, dat jullie dan naar dat ding kijken en mij een beetje, ja, langs me heen kijken of zo. Dus ik heb het nu wel gedaan, dus kijk gerust langs me heen. Het onderwerp voor vandaag is eigenlijk Colossenzen 2 vers 8, wat we net wel gelezen hebben. En daar staat, zie toe dat er niemand zal zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding in overeenstemming met de overlevering van de mensen. In overeenstemming met de grondregels van de wereld en niet in overeenstemming met Christus. Dus blijkbaar is het zo dat ook al in Paulus' tijd, en dat is niet minder geworden in onze tijd, er filosofieën van mensen waren en lege verleiding, dat is een verleiding door, misschien door verpakking, maar de inhoud is leeg. Dus dan zie je een mooie verpakking en als je dan er dieper op ingaat, dan is het alleen maar leeg. Een soort gewit graf of zoiets dergelijks waar de Heer Jezus over sprak, toen hij tegen de Farizeeën zei wie ze waren. Een lege verpakking, lege verleiding en filosofie van mensen. En dan staat er ook nog, in overeenstemming met de grondregels van de wereld. Nou, dat laatste heeft ietsje meer te maken met religieuze zaken. Daar komen we straks allemaal op terug. Dus het gaat om twee dingen, filosofie van mensen en de lege verleiding die daarbij hoort. En aan de andere kant, religieuze zaken die heel veel ingang doen. Al heel lang, maar die zijn niet in overeenstemming met Christus in deze tijd. Dus dat zijn de twee zaken waar we het vandaag een beetje over hebben. Maar dan is het misschien goed om een ietsje bredere samenhang van de tekst te noemen. En dat begint eigenlijk al in Colossenzen 1 vers 25. En daar spreekt Paulus over het beheer dat God hem gegeven heeft over de gemeente. En er staat, van haar werd ik dienaar in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken. Het woord van God compleet te maken, nou dat klinkt nogal hoogdravend. En sommigen zeggen, dat heeft met toch een datum te maken. Ik twijfel er erg aan. Ik denk dat het met het geheimenis te maken heeft. Het geheimenis, waar ik net even wat van zei uit de Efezebrief, maakt Gods woord compleet. En daarom is het goed om dat geheimenis ook te kennen. En het bijzondere van het geheimenis, want wat ik net al zei, is dat Paulus schrijft wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natiën. Dus dit gedeelte, met name die aansporing die ik net las, van dat je je niet moet laten meeslepen, staat in een brede gedeelte. Nou, zeg maar, dit is het begin van dat gedeelte. Het woord van God compleet te maken, vanwege met dat geheimenis. En dan kan je zeggen, wat is dan het afsluitende deel van die samenhang? Nou, dat is Colossenzen 2. Vers 16 en 17, waar staat, laat dan niemand jullie richten. Laat niemand zeggen van, joh, je doet het fout, je moet daar en daar op letten. Je moet volgens die regels moet je leven en niet volgens wat jij maar denkt. Nou, ik denk dan niet, maar wat ik van Paulus hoor. Veel mensen zeggen, daar moet je je niet door laten richten, door die geheimenis van Paulus. Veel te moeilijk allemaal. Hou je nou maar bij het oude, wat we nog kennen. Op zondag, vooral die voetballen en zo, weet je wel, dat soort dingen allemaal. Dan staat er dus, en er staat in Colossenzen 2 vers 16 en 17, laat dan niemand jullie richten in zaken voedsel of drank of details van een feest of van de nieuwe maan of van sabbatten. En er staat er iets bijzonders, die een schaduw zijn. Dat zijn dingen die een schaduw zijn. En toch, ja, toch houden mensen zich eraan, hè? Het zijn tastbare dingen, een nieuwe maan of een sabbat, hè? In onze tijd is dat de zondagsrust, zal ik maar zeggen. Feesten, hè? Er waren in Israël bijvoorbeeld veel feesten, die gehouden moesten worden. Hè? Dat was in het onderwijs was dat neergelegd. In hun godsdienst waren een heleboel zaken waar ze zich aan moesten houden. En hier wordt dan van gezegd, die een schaduw zijn van hetgeen op punt staat te komen. Vroeger waren er alleen maar schaduwbeelden. En was er, en die schaduwbeelden, waar dienden die nou voor? Nou, die dienden ervoor om heen te wijzen naar datgene wat komen zou, namelijk voor Israël, de Messias, die komen zou. Dat alle beelden, alle schaduwbeelden, heel de Joodse godsdienst was erop gericht, de offerdienst met name ook, allemaal door onze Heer Jezus vervuld, en die dienden ervoor om de Messias, Jezus, Christus, Gods Zoon, bekend te maken aan het volk Israël. Christus was er zelf niet. Ze moesten het doen met die schaduwbeelden. En dat was best moeilijk te begrijpen. Ik heb al gezegd dat het geheim het woord van God compleet maakt. En dat geheim, dat was weggehouden, staat er, van de eonen en van de generaties. Dus totdat Paulus het mocht onthullen, was het weg. Niemand wist van dat geheimenis. En daarom was het natuurlijk voor Israël ook best moeilijk om wat van die dingen te begrijpen die hun godsdienst aangaf. Het was een geheim. En toen mocht Paulus het onthullen, openbaar maken aan zijn heiligen. Nou, daar ben u. Oh, jullie zijn zijn heiligen. Heerlijk, hè? De heiligen van God. Nou, heilig, moet je niet met zo'n kransje zo hier lopen. Maar heilig wil zeggen, u bent gelovig. U bent heilig, u bent apart gezet. God heeft je uitgeroepen. Uit een hele grote massa ben je uitgeroepen. En dat heeft God gedaan. Hè? Die jou al tevoren kende, staat er dan in de Romeinenbrief. Tevoren. Dat was al voor je geboren was. Een poos geleden. Hè? En die je tevoren, voordat je dus maar geboren was, al bestemde tot heerlijkheid. En hoe deed hij dat? Door je te roepen en door je te rechtvaardigen, door het geloof en het bloed van onze Heer Jezus Christus. Nu is dat geheimenis aan jullie bekendgemaakt, door Paulus. En dat is dan ook de reden dat hij mag zeggen dat hij het woord van God gecomplimenteerd heeft. Maar ik heb al gezegd waar u het kunt vinden. Moet u Efeze 3 vers 3 eens naslaan. En dan gelijk doorgaan naar Efeze 3 vers 6. Want dus daartussenin staat een stukje dat weer verwijst naar iets anders. En dan lees je dat het zo bijzonder is. Dat we niet meer zoals de Romeinenbrief bijvoorbeeld zegt hoofdstuk 15 of 16. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar dan zegt hij dat Paulus die heeft geld ingezameld, hè, voor degene in Judea die arm waren, die hadden hongersnood en die werden vervolgd. En hij had geld ingezameld en dan zegt hij daarbij ja, want als wij nu deel gekregen hebben aan hun geestelijke zegeningen, Israël moest de zegen doorgeven aan de volkeren, dan mogen wij bijdrage leveren aan hun stoffelijke goederen. Dat was toen en in de Efezebrief is dat veranderd. Wij hebben geen deel meer aan hun geestelijke zegeningen. Nee, God heeft ons in een geheimenis bekendgemaakt dat hij buiten Israël om rechtstreeks met die heiligen die jullie zijn, omgaat. En een heel ander plan heeft dan iedereen ooit gedacht had. En dan zegt hij in vers 8, zie toe, zie, let op. Aan de ene kant is het dus de rijkdom van de heerlijkheid van het geheimenis. Paulus mocht dat bekendmaken, heeft het woord daarmee gecomplimenteerd. En aan de andere kant is het de armoede van de schaduwbeelden. En daartussenin is het stukje wat we net gelezen hebben. Rijkdom aan de ene kant, armoede aan de andere kant. Paulus die zegt dat in de Galatenbrief. Dan zegt hij, waarom laten jullie dan weer heen drijven naar die armzalige grondbeginselen enzovoort. Armzalig, zegt hij, is het. Nou, dat was in de tijd natuurlijk van Mozes, was dat niet zo. Toen was er niks armzaligs aan. Toen was het de hoogste openbaring die er tot dan toe bestond. Met de wetgeving, met de offers, de tabernakel, allemaal. Die tabernakel was gebouwd naar een voorbeeld dat God hem getoond had. Het was niet de echte tabernakel. Hij deed wel zo dienst, maar het was als het ware een schaduw ervan. Want de echte was, werd Mozes getoond, die was in de hemel. Nou, maar tot dan toe was dat geweldig. En het ging ook geweldig fout. Niemand hield zich eraan. Het was een zaak die op de mensen afkwam om dingen te doen vanuit hunzelf en vanuit hun vlees. Om God te kunnen naderen via offers enzovoort. En uiteindelijk, weten we hoe het afgelopen is, Israël werd verstrooid. De godsdienst die ze hadden, die kon hen niet bij God brengen. En nu Paulus dat geheim bekendgemaakt heeft, hoe wij niet naar God toe moeten, maar hoe God naar ons toegekomen is in Christus. Nou zijn al die dingen die mislukten, hè, die wet, laat ik het zo maar zeggen, die tot mislukking gediend was, omdat het afhankelijk van ons was, of we het wel zouden doen, dat worden nu eigenlijk genoemd de armoede van de schaduwbeelden. De schaduwbeelden, die waren niet de werkelijkheid. Zie toe, zegt hij dan. Wees op je hoede. Laat je niet meeslepen. Nou, dan denk je dat je nuchter bent, maar we laten ons allemaal een beetje meeslepen ze nu en dan, hoor. Door wat er in de wereld gebeurt. Dan worden er in deze tijd, dan is het tijd van feest, lichtjes en noem maar op. En nogmaals, ik heb daar eigenlijk niet zoveel problemen mee. Hè? Maar zelf doe ik daar liever niet aan mee. Maar dat wil niet zeggen dat u dat niet hoeft te doen of mag doen. Alles is u geoorloofd, zegt Paulus. 1 Korinther 6, 1 Korinther 10. Alles is u geoorloofd. Niet alles is tot opbouw of bevorderlijk. Daar staat er dan wel bij. Dus als u feest viert en u meent daar God een plezier mee te doen, dan moet u nog eens goed nadenken. Als u feest viert om het met elkaar gezellig te hebben, lichtjes in een donkere tijd, gaan we gewoon, wat mij betreft. Maar ga nou niet vertellen dat een kerstboom het beeld is van dat naar God wijst. Dat is een ander verhaal. Dan hadden we ook geen boom moeten gebruiken. Want een boom, dat gaat over het sterven van Jezus aan het kruis. En niet over zijn geboorte. Er staan drie bomen in de Bijbel. De boom in de hof. De boom van leven. En diezelfde boom komt terug in het boek Openbaring. Dat de mensen, de volken genezen worden door de vruchten van die boom. De boom van leven. En daartussenin staat een boom op Golgotha, het kruishout, het hout waar Christus aan stierf. Dus die kerstboom die spreekt niet over geboorte, als je het over een boom hebt, maar die spreekt eigenlijk over de dood. Dus denk goed na over de dingen, of je ze wel terug kunt vinden in de Bijbel als je het aan elkaar koppelt. Als je het van elkaar losmaakt, oké, dan zullen de kindertjes ook nooit in de war raken. Zie toe dat niemand er zou zijn die jullie meesleept door filosofie en lege verleiding. Lege verleiding, een verpakking waar niks in zit. In overeenstemming met de overlevering van mensen. En dat gaat niet alleen over het kerstfeest hoor, absoluut niet. Maar er zijn zoveel overleveringen van mensen. In de traditie van de kerken is er zoveel, ja, wat moet ik zeggen, aangeslipt in dat geloof. En dat zijn allemaal overleveringen van mensen geworden. In overeenstemming met de grondregels van de wereld. Kijk, filosofie en lege verleiding en de grondregels van de wereld. Daar komt dat religieuze aspect tevoorschijn. En niet, dat staat er heel duidelijk, in overeenstemming met Christus. Dus het is best goed om na te denken over filosofie, over lege verleiding, wat houdt dat nou allemaal in? Hoe kan ik dat ontdekken? En wat zijn dan die overleveringen van mensen en de grondregels van de wereld? Nou, laten we er eens eventjes naar kijken. Filosofie en lege verleiding. Dat is dus het eerste onderdeel wat ons zou kunnen meeslepen. Ja, meeslepen, wat denk je dan eigenlijk aan? Je kan meegesleept worden door een rivier. Een kolkende rivier, je valt erin en je wordt meegesleept. En als je niet oppast, verdrink je. Of misschien nog heel veel erger, dan ben je dood. Je bent door een beer aangevallen of een leeuw en die sleep je mee om met jouw lichaam te doen wat de natuur hem ingeeft. Dan word je meegesleept. Dan maak je jezelf. Dan ben je in omstandigheden terechtgekomen waarin je geen controle meer hebt over je handelwijze. Je wordt meegesleept door iets dat sterker is dan jij zelf bent. Kijk, in Romeinen, daar staat heel duidelijk dat de mensen wel beweren om wijs te zijn. Maar de vraag is of ze het ook zijn. Want daar staat dat de mens die God niet kent en niet vereert, die werden ijdel of vergeefs of leeg gemaakt in hun redeneren. En hun onverstandig hart werd verduisterd. Dus die gaan nadenken over dingen van de wereld en hun bron is een verduisterd en onverstandig hart. En moeten wij ons daar dan door laten leiden? En er worden hele mooie verhalen bij verteld, hè? Absoluut. Je zou het bijna gaan geloven als je al die dingen hoort. En dan zou je bijna meegesleept worden met hun denken. Totdat je beseft, ja, maar is dat ook wel in de Bijbel terug te vinden? Want ik ben toch een heilige, een gelovige. Dus dan is het goed om over dingen na te denken en dat eigenlijk te controleren met wat je weet uit Gods woord. Nou, dan is er nog weer dat mensen beweren wijs te zijn, maar de mens die God niet kent en niet vereert, die beweert wel wijs te zijn, maar staat erin, ze zijn dom gemaakt. Dus geestelijk gesproken zijn ze dom. Nou, dat zijn nu, ja, in 1 Korinthe 1 vanaf vers 16 gaat het over de wijsheid van de wereld, is dwaasheid voor God. En het dwaze van God is wijzer dan de mensen. Nou, daar heb je al wat. Dus zelfs de knapste mensen, wat ze vertellen en welke gedachten ze hebben. En dan nou, dan kan je echt. Ik ben geabonneerd geweest op een blaadje, dat ging over psychologie. Als je dat allemaal leest, dan denk je, nou, knap hoor, dat ze dat allemaal ontdekt hebben. Maar eigenlijk staat er, 3, 4 nummers later, staat er iets tegengesteld. Ik was gisteren in de klant en dat is heel goed, dan moet je vooral gaan doen, dat je veel ibuprofen moet gaan slikken. Dan word je bijna, 12 of 15% ouder. En nog gezonder ook. Nou ja, en die pijn in je rug, dat is dan ook gelijk verdwenen. Nou, dat is fantastisch, hè. Bijna eeuwig leven, zou ik zeggen. Hè? Nou, moeten we dat nou gaan doen? Hè? Dat is ook zo'n dingen. Dan is er weer een hype. En ja, dat is goed voor de omzet in ieder geval, voor de ibuprofenfabriek. Ja. Bewerend wijs te zijn, zijn die mensen dom gemaakt. Staat er in Gods woord. Nou, dat mag ik natuurlijk niet zeggen als ik naar ze luister. U bent maar dom. We hebben diploma's, nou, daar hangt een kamer is ermee behangen. Ook een paar diplomaatjes, weet je wel. Heel oud, zijn niks meer waard. Goed, dus we hadden het over filosofie en lege verleiding. Zonder God en Christus vervangt de mens zijn schepper en redder. Nou, daar noem ik iets wat wel van wezenlijk belang is. Er zijn filosofieën die God en zijn Christus uit het universum wegschrappen. Schepping. Nou, dat is wel zo ouderwets. Dat is een lang achterhaald, die schepping. En ik kom me heen kijken, maar ik zie die schepping nog steeds. Er is niks achterhaald. Hij is er. Ik leef. Ja, maar God erin betrekken. Het is met een enorme knal begonnen. Nou, denk ik dan. Dan zal het met een enorme knal eindigen. Er is een theorie, gelukkig noemen ze het nog steeds een theorie, zo bescheiden, nou ja, bescheiden, zo verstandig, nou ja, verstandig, want ze waren dom, hè, weet je wel. Maar goed, ze noemen het nog steeds een theorie. En weet je wat er dan in Romeinen 1 vers 23 staat? En zij veranderen de heerlijkheid van de onvergankelijke God in de gelijkenis van een beeld van een vergankelijk mens en vliegende schepselen en viervoeters en reptielen. Beeld van een vergankelijk mens, van dieren. Nou, als ik nou even over die evolutietheorie praat, dan gaan we het hebben over dieren. Dieren die, nou pak weg, geef niet hoor, ik kan er een miljoen of wat naast zitten, maar tientallen miljoenen jaren geleden, die zijn dan ineens veranderd en die hebben zich, ik begrijp het namelijk niet zo goed. Nou, die zijn ineens van dieren zijn ze mensen geworden. Vloep. Ik zie bijna iets andersoms gebeuren. Maar goed, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Maar in al die duizenden jaren die we nou ook vanuit Gods woord kennen, is het nog geen ene keer gebeurd. Dat de kikkervis hier ineens het water uitkwam. En die naar McDonald's ging en zei, ga mij eens even een lekker stukje vis. Nou, niet gebeurd. Zou toch in de krant gestaan hebben als het gebeurd was. Dus in duizenden jaren, dus heeft men miljoenen jaren nodig. Begrijp je? Dan komt er een enorme mist. Komt er. De mist van miljoenen jaren. Toen werd er nog niks opgeschreven. En ineens, vloep. Daar waren wij. Zonder schepper. Het kwam uit die knal, hè, kwam het eigenlijk. Niks verbrand. Alles goed gaaf terechtgekomen op aarde hier en zo. Nou, ik zeg ook maar gekkigheid. Maar dat is een theorie waar miljoenen mensen, misschien wel miljarden mensen, de mond van vol hebben. Het wordt geleerd op scholen. Dus de kinderen die komen ook thuis. Moet je nou eens horen, maar God, waar u het altijd over hebt. Maar, oude wet, bestaat helemaal niet. De meester zegt nou, en pas op hè, een meester. Of een juffrouw. Dag juffrouw. Dat is belangrijk hoor voor kinderen. Die weten veel meer dan pa en ma. Ja, totdat ze een jaar of 20 worden. Hè, dan denken ze, hey, pa en ma vroeger zei, is toch niet helemaal zo gek hoor. Maar goed. Zonder God en Christus vervangt de mens zijn schepper en zijn redder. Door wat er in de Romeinenbrief staat. Of in theorie heb ik hem eronder gezet. Of in de duisternis van machten. Daar heb ik het onlangs met de jongelui over gehad. Over licht en duisternis. Over de machten van de duisternis. En die geweldige reddende kracht van Christus. Die ons in het licht brengt. Vanuit de duisternis zet hij ons over. God zet ons over in het koninkrijk van de zoon zijner liefde. In de zoon van het licht. Wij zijn kinderen van het licht. Dat is toch prachtig om te mogen weten. Nou, een lege verleiding. Als filosofen praten, dan praten ze over dat wat ze waarnemen. En wat nemen ze waar? De verwachting van Gods heerlijkheid, die kennen ze niet. Dus ze praten alleen maar over wat ze hier waarnemen. He, want zonder de verwachting van de heerlijkheid blijft alleen maar het heden over. En Paulus noemt dat in Romeinen 8 vers 18 het lijden van de tegenwoordige tijd. Nou, daar weten we allemaal van. De een meer dan de ander. Maar er is altijd, is er lijden om ons heen, in ons gezin, in onze familie, bij de vrienden, hier in onze gemeente. Er is lijden. En dat neemt de filosoof neemt dat waar. Die, omdat ze de verwachting niet kennen, moeten ze daarmee bezig zijn. En dan moeten ze daar ook op een gegeven moment voor zichzelf tot een ja, aanvaardbare oplossing komen. Nou, daar komen ze niet. En ik las toen ik vroeger wat jonger was, dacht ik ook even modern te wezen, weet je. Dan las ik Sartre en Simone de Beauvoir en die filosofen, dat waren filosofen van de wanhoop. Wanhoop. Dat betekent zonder hoop, zonder verwachting. En dan eindigt alles in het graf. Is dat nou alles? Ze kunnen niet, ze weten niet wat God ons in genade geschonken heeft. Inhoudsloos, leeg, wanhoop. Nou, en dan komen we aan die grondregels. Hè? Dat religieuze waar ik al wat van verteld heb. Schaduwbeelden vervangen de werkelijkheid. Hè? Dat hebben we net gelezen. Dat slechts schaduwbeelden zijn van wat op het punt staat te komen. U weet toch wat een schaduw is? Ja? Vroeger had je zelfs boekjes, die heette De Schaduw. Dat was een detective. Die schaduwde mensen. Nou, dat is weer iets anders. Schaduw is als het licht op een voorwerp valt. Dan houdt dat voorwerp, hè, dat komt dan in het licht te staan, maar houdt het licht tegen. En je ziet dan op de grond of op behang, zie je een schaduw. Dat is een beetje een soort een vorm van datgene waar die zon op scheen. Het is een soort silhouet of hoe moet je het noemen. Nou, in de kerken worden schaduwbeelden ook naar binnen gebracht. In plaats van het woord hebben we een liturgisch centrum. Ik heb hier en daar een liturgisch centrum gezien. Nou, dat was mooi hoor. Er was een kruikje en steentjes en ergens een kaarsje. En dat werd dan in de dienst, kwam er dan een moment. En dan werd dat kaarsje aangestoken en dan werd dat kruikje leeggegooid. En dan zaten we allemaal ademloos te kijken. Ja, het was elke week wel hetzelfde, want anders moet je elke week een nieuw liturgisch centrum bouwen. Dat is ook zo'n moeite. Maar ja, dat is dan, dat moet onze ziel dan op de een of andere manier blij maken. Ja. En sommige mensen worden er heel blij van stenen en een kannetje en een kaarsje. Ook tegenwoordig, kaarsjes. Het is donker natuurlijk, dus je wil licht zien. Mag hoor. Sander, je mag een kaarsje aansteken. Oké, bij deze vanavond kaarsje aan. Sander denkt altijd dat voor mij dingen niet mogen, begrijp je? Nou, is niks mis met kaarsjes hoor, echt niet. Met de kerstboom is er trouwens ook niks mis. Dat is fantastisch, zeker als die in het bos staat. Het is een mooi stuk natuur. Vormen en beelden moeten ons aan gaan spreken. In plaats van de inhoud van het woord. Oh, nou, en ook die rituelen waar ik net over gesproken heb van de Joodse godsdienst, die worden ingevoerd. Nou ja, we hebben hier in Ebenezer ook, besnijdenis hebben we geloof ik nooit aan gedaan. Althans, dat was dan voor mijn tijd, als het wel gebeurd is. Maar met doop, dat hebben we ook gedaan. Ik ben nog ondergegaan door Frans. Nou, Paulus zegt, maar ik ben niet gekomen om te dopen. Ik ben gekomen om evangelie te verkondigen. Dus wie jou doopt, maakt niet uit. Maar ik weet het nog, Frans deed het. Die deed mijn jurk nog goed en zo. En Kees van Driel. Ja, Kees is niet meer in ons midden, maar nog wel bekend in ons midden. En sommigen werken bij Kees. Maar dat is een fijne broeder. Die diende daarin. Totdat we ineens tot ontdekking kwamen dat die doop een gevaarlijk element was, omdat wij dachten dat dat dopen nodig was om ons bij God weer toegankelijk te maken. Of een streep over het bolletje, het kale bolletje. Dan krijg je een streep. Je bent gedoopt. Nou, dat is goed gedaan, mannetje. He? Want je weet toch, er staat in de Bijbel. Ja, ik kende de contexten toen nog niet helemaal zo goed. Maar ik begrijp inmiddels dat doop niet een zaak is van het lichaam, maar van de geest. We zijn daar binnen in Christus gedoopt. Dat is in zijn dood gedoopt. En dat is zo fantastisch, want wat gebeurt er in zijn dood gedoopt, toen Christus stierf en wij dus geestelijk gesproken met hem, dan zijn de zonden verdwenen. En als Christus opstaat en wij geestelijk met hem, we zijn met hem begraven en met hem opgestaan, dan staan we op in nieuwheid van leven en die zonden die bleven in het graf. Zo ziet God het. Ja. Nou, dat is natuurlijk een fantastisch, dan is de doop een fantastisch beeld. Maar wanneer we de doop, het schaduwbeeld van dat geestelijke wat ik u net vertel, wanneer we het schaduwbeeld belangrijker gaan vinden dan de geestelijke inhoud, dan gaat het helemaal fout. Dan, oh jij bent niet gedoopt. Nou, ben jij niet gedoopt? Nee, heb ik toch goed? Ben jij niet gedoopt? Oh, dan mag je ook niet dit en dit en dit doen. Mag je geen onderwijs geven. Mag je zelfs geen zondagsschool doen. Weet je wel? Nou, dat soort dingen gebeuren dan. Dus die rituelen uit de Joodse godsdienst die worden ingevoerd. Besnijdenis. Sommige mensen laten zich nu besnijden op geestelijke gronden. Nou, godsdienstige gronden. Maar het heeft geen waarde. Het heeft helemaal geen waarde. Soorten voedsel. We kregen één keer een opmerking dat bepaalde soorten worst mochten we niet meer eten, maar dat was niet zo verstandig, want dat stond in de religieuze voorschriften voor Israël, die inmiddels, het is verouderd, zegt de Hebreeënbrief. En wat verouderd is, is niet ver van verdwijnen. En dan komt er iets nieuws voor in de plaats, wat wel geestelijke inhoud heeft. En wij mogen dat nu al hebben. Sabbatviering, ook ingevoerd in de traditie. Nou, ik heb dat als jongetje heel fijn gevonden, die sabbatsvier, de zondagsrust. Nou, ik was heel ongehoorzaam en ik ging met een voetbalpad. En dan hebben we ook nog religie en schaduwbeelden. Die geven, en dat is eigenlijk het ergste wat er is. Doordat wij menen dat we dingen moeten doen, dopen. Bepaalde soorten voedsel, zondagsdienst, zondagsrust, nou, noem het allemaal maar op. Dat we dat moeten doen om voor God ietsje wel behagelijker te zijn. Daarmee geven we gelijk aan dat wanneer we het niet doen, schieten we dus tekort. Natuurlijk schieten we tekort in onszelf. En dan gaan we dat repareren door al die schaduwbeelden die leeg zijn, die geen inhoud meer hebben. Die alleen maar wijzen op dat wat komen gaat. Gaan we dat houden? Zijn we dan niet compleet gemaakt in Christus? Kijk, en daar mag je over nadenken. Of al die dingen die we willen doen om zogenaamd God een plezier te doen. Misschien doe je jezelf wel een plezier. Maar de bedoeling is om God een plezier te doen. Daar doe je God geen plezier mee. Weet je wat je zegt? Als je die dingen doet en zegt God, dat heb ik toch knap gedaan, hè? Ik ben wel 20 kilometer komen fietsen om dit of dat te doen voor u. Ik zeg gewoon, nou, al kom je 10.000 kilometer fietsen. Weet je wat je doet? Door dat als een soort prestatie neer te zetten die jou welgevallig voor mij moet maken. Je doet tekort aan het offer van mijn zoon. Dat zegt God. Je meent dat je moet aanvullen. En eigenlijk dus in plaats van God een plezier te doen, doen we hem gewoon verdriet. Begrijpt u hoe de zaken zitten met schaduwbeelden en de werkelijkheid? Christus, hè, dat hebben we gelezen in vers 9 en 10. Hè? Christus is het complement van God en van mensen. Wat betekent dat? Nou, daar staat er, hè, want in hem, dat is Christus, woont het hele complement van de Godheid lichamelijk. En wij zijn compleet gemaakt in hem. We zijn compleet. We hoeven er helemaal niets. We kunnen God geen grotere blijdschap geven door dat offer met heel ons hebben en houden te omarmen en hem daarvoor te danken dat hij Christus gegeven heeft om ons te rechtvaardigen en om in zijn aanwezigheid te kunnen brengen. Als we dicht bij God willen zijn, laten we dan God danken voor die Christus die hij ons gegeven heeft, die zijn leven gegeven heeft, ja, die zijn heerlijkheid afgelegd heeft, Filippenzen 2, leest u het maar eens na. En weet je wat nou het gekke is? Daar staat dat hij in de gestalte van God, die hem eigen was, dat hoorde gewoon bij hem. Hij was het beeld van de onzichtbare God. En hij heeft zichzelf leeggemaakt en is mens geworden. En dan gaat Paulus gelijk verder naar het kruis. Hij gaat niet over de herdertjes praten in Efrata en zo. Trouwens, ze zullen het knap koud gehad hebben als dat op 25 december gebeurde, bij die schaapjes. Maar daar praat Paulus helemaal niet meer over. Want dat was een zaak van Israël. Maar wij hebben helemaal geen enkele relatie meer met de vernederde Heer hier op aarde in verband met een lichamelijke, een vleeselijke band. Zoals Israël dat wel heeft, want hij was uit zijn volk. Maar wat wij hebben, dat is dat wij hem kennen vanwege zijn offer. Paulus spreekt over het woord des kruises en niet over de geboorte in Bethlehem. En natuurlijk, ik begrijp ook wel, als die mens wordt, moet hij een keer geboren zijn. Maar onze aandacht gaat daar alleen maar uit. Dat de Heer Jezus een babytje was en heel veel verder komen we vaak niet. Maar het gaat om waarom die mens werd, om ons te redden. En hij kon ons alleen maar redden door aan dat kruis te gaan. We zijn compleet gemaakt in hem. Nou, ik heb nog een plaatje gemaakt. Een schaduw en lichaam. Nou, dan staat er in Colossenzen 2 vers 16 en 17. En dat zou misschien goed zijn om dat vanmiddag nog eens door te lezen. Of morgenmiddag, of over een maand, over een jaar. Geef niet, om dat eens een keer te lezen en dan te beseffen wat er staat. Want er staat, laat dan niemand jullie richten. Hè, dus richting geven richting die schaduwbeelden. In zaken voedsel of drank, op details van een feest of van de nieuwe maan of van sabbatten. Er staat er, die een schaduw zijn van hetgeen op punt staat te komen. En dan staat er, het lichaam echter is van de Christus. Nou, dat woordje lichaam, dat zou je op een verkeerd spoor kunnen brengen. Maar dat gaat niet over het lichaam van Christus. Het gaat ook niet over de uitgeroepen gemeente. Het gaat er eigenlijk over de substantie, de vorm. Datgene waar het licht op schijnt, dat is de bedoeling eigenlijk. Hè? Daar waar het licht op schijnt, dat geeft de schaduw. Laten we dan niet naar de schaduw kijken, maar laten we dan kijken naar het voorwerp waar het licht op schijnt. En in dit geval is dat Christus. Christus staat in het volle licht. Waak op jij die dommelt en sta op uit de doden en Christus zal over je oplichten. Zoals de zon opgaat en de schaduwen geeft. Maar we voelen de warmte. Het gekke is, als je in de schaduw gaat staan, dan krijg je het kouder dan wanneer je in de zon staat. Nou, zo is het geestelijk natuurlijk ook zo. He, wanneer we Christus waarnemen als degene die al het licht is, waar de schaduwbeelden vroeger van spraken, maar die nu de werkelijkheid is. En dat wil dit zeggen, he. Het lichaam, de werkelijkheid is Christus. De werkelijkheid van al die schaduwen en schaduwbeelden, dat is Christus. Laat ons hart dan aangesproken worden, staat, zegt Paulus. He. In liefde verenigd tot alle rijkdom van de volkomen zekerheid. Nou, als je van iets volkomen zeker bent, geen twijfel meer hebt, en zeker van deze zaken van God, dat is een rijkdom, wanneer je zeker bent dat hij zijn belofte zal volvoeren. En de zekerheid van inzicht tot erkenning van het geheimnis, dat is, je buigt je eronder, je dringt het op, je bent het je diep bewust. dat dat geheimenis jou aangaat. Dat God je geroepen heeft om zonder enig daad onzerzijds bij hem te brengen tot heerlijkheid. Het geheimenis van de God en Vader van Christus, in wie alle schatten van kennis en wijsheid verborgen zijn. Misschien is het verstandig om allerlei vormen prijs te geven voor de werkelijkheid. Wanneer we het in vormen gaan zoeken en in beelden en in liturgische centra. Ik denk, dan gaan we naar schaduwbeelden, terwijl we Christus ontvangen hebben. En wat is dat dan? Die rijkdom van de heerlijkheid. Christus onder ons. De verwachting van onze heerlijkheid. Tot zover.